Het woord zal vanmorgen gebracht worden door Steve. Steve, van slot, ik mag je uitnodigen op het podium. Vader in de hemel, Heer. Steve zal vanmorgen het woord brengen, Heer, en we bidden uw zegen daarover. Heer, werk door uw Heilige Geest in hem, dat hij uw woorden zal spreken deze morgen. En Steve, wees zo gezegend met die liefde en de kracht van de Heilige Geest. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer bij u te zijn. Toen ik eind vorig jaar een paar weken les gaf op een bijbelschool in Zuid-Afrika, kwam na afloop van een cursus een van de derdejaarsstudenten naar me toe en die zegt: dat is interessant. Kun je dat ook in mijn land komen doen volgend jaar? Ik zeg: oh, en waar woon jij? Hij zegt: in Gambia. Nou was ik wel eens in Zambia geweest, maar nog nooit in Gambia. En dat is een kleine landtong te midden van het grotere land Senegal in West-Afrika. Precies waar de ronding van het continent is. En nou, hij heeft dat inderdaad voor elkaar gekregen. Ik ben daar de eerste helft van deze maand naartoe geweest. We hebben 2 cursussen kunnen geven. En er werd mij 1 ding duidelijk terwijl ik voor die reis aan het bidden was in de weken eraan voorafgaand. Dat de Heer zei van: volg niet het boekje. Vertel ze wat er relevant is voor ze. Ik denk, ja, dan moet ik eerst uitvinden wat er relevant is voor ze. Nou, dat was niet zo heel moeilijk. Want de kerk in Gambia is klein en verdeeld. En leeft te midden van een moslimmeerderheid van 90%. Dus wat is er relevant voor die kerk? Punt 1, dat ze een eenheid gaan vormen. En punt 2, dat ze zich bezighouden met het brengen van het evangelie naar moslims. Nou is dat makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? Nou, ik heb heel duidelijk gemerkt, ongetwijfeld ook dankzij jullie voorbeden, dat de Heer daar heel duidelijk leiding in gegeven heeft. En we hebben hele nuttige onderwijssessies gehad en hele nuttige gesprekken. Ik heb ze ook in groepen laten discussiëren over een aantal moeilijke vragen. Een van de vragen die altijd naar boven komt is God en Allah dezelfde? Nou, daar gaan we het nu niet over hebben, dus wees gerust. Wat ik zeggen wil is dat we hebben hele goede bemoedigende tijd met elkaar gehad. En echt een aantal mensen die uit die cursus gekomen zijn met een nieuwe ijver om te zeggen van ja, we weten nu beter hoe we ermee aan de gang kunnen en dat gaan we dan ook doen. Kom je volgend jaar weer terug? Nou, of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar ik wilde jullie dat toch vertellen, omdat ik 2 maanden geleden jullie gevraagd heb om te bidden voor die reis. En me realiseer dat als de Heer daar de wasdom niet aan geeft, dat het een vergeefse inspanning is geweest. Maar ik denk dat jullie gebeden samen met de groei die de Heer geeft een belangrijk mijlpaal kunnen zijn in de kerkgeschiedenis van dat land. Over een goede 2 weken vertrekken Tineke en ik samen weer naar Zuid-Afrika en Botswana voor een reis van deze keer maar 7 weken. Ik hoop 2 weken lang met een groep oud-studenten in Botswana het hele Nieuwe Testament door te gaan. Op zoek naar wat de Bijbel zegt over zending en wat zijn de werkwijzen en hoe vergelijken we die met hoe het in Afrika gedaan wordt en moet er misschien nog het een en ander aangepast worden. Dat is wat er in Botswana gaat gebeuren. Dan een paar weken later zal ik weer een paar weken lesgeven op diezelfde bijbelschool in Zuid-Afrika, waar mij gevraagd is om het Johannesevangelie en beide Korinthebrieven te behandelen, ieder in een week. Dus dan weet u zo'n beetje hoe het programma eruit komt te zien. En ik vraag maar weer vrijmoedig om voorbeden. Je kunt je natuurlijk afvragen van, als je dan op zo'n bijbelschool met een paar bijbelboeken bezig bent, is dat nou waar je voor geroepen bent? Nou, misschien niet helemaal recht toe recht aan. Maar als het contacten oplevert, zoals vorig jaar, naar andere Afrikaanse landen waar we dit wel kunnen doen, dan denk ik dat het de moeite waard is. Dus ik waardeer heel erg uw ondersteuning op het gebied van financiën. Dit is de gemeente waarvan ik rustig kan zeggen, zoals Paulus tegen de Colossenzen, die ons vele jaren lang vastberaden met regelmaat terzijde heeft gestaan. Dus daar zijn we heel erg dankbaar voor en dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Maar vandaag gaan we ons bezighouden met heel wat anders. u weet het onderhand, we zijn bezig aan een serie over het boek Daniël. En we hebben geen moeilijk verhaal deze keer. Het is de laatste keer eigenlijk, eerlijk gezegd, dat we een eenvoudig thema hebben. En het is de 8e aflevering in de hele serie. En het gaat over hoofdstuk 6, het bekende verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Vorige keer zijn we geëindigd met Daniël 5, waarin we gezien hebben dat het Babylonische Rijk in oktober 539 voor Christus in de pan gehakt werd door het nieuwe opkomende Rijk, dat van de Mede en de Perzen. En het hoofdstuk 5 eindigt ermee dat Darius de Meder nu aan het bewind komt in wat ooit het Babylonische Rijk was. Hij zelf is een mederegeerder onder de meer bekende koning Kores, die later, een paar jaar later, de opdracht zou geven dat de Israëlieten konden terugkeren naar hun eigen land. Die Darius die moet je niet verwarren met de Darius die genoemd wordt in bijvoorbeeld de boeken Ezra, Nehemia en Zacharia en Haggai. Dat is een andere Darius. Dit is een beetje een onduidelijke, schimmige figuur van wie we eigenlijk niet anders weten dan dat hij 62 was toen hij aan de regering kwam. Net zo oud als ik. Weten jullie dat vast? Hij kwam op de proppen met een nieuwe regeringsvorm. En het argument dat ervoor gegeven werd, was een systeem van verantwoording afleggen. Zodat de koning geen schade zou lijden. Een heel interessant detail. En onder deze Darius regeerde ook Daniël als een van de 3 regeerders die tezamen over 120 stadhouders verantwoording hadden. Nou, die Daniël, zoals we onderhand weten, was dik over de 80 als dit verhaal speelt, maar nog een zeer capabele regeerder en kennelijk een bedreiging voor al zijn 122 collega's die een samenzwering op touw zetten om hem neer te halen. Waar ze niet mee gerekend hadden was dat Daniël God als vriend had, waardoor ze het niet van hem konden winnen uiteindelijk. Laten we het verhaal nog maar eens lezen. Daniël 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: we zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, dat was de eerste leugen, al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden, de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Perzen die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, want hij was er dus niet bij geweest bij die beraadslaging, uiteraard. Toen hij dat te weten kwam, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen ze naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast volgens de wet van Mede en Perzen die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden en zeiden ze in de tegenwoordigheid van de koning: Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Mede en Perzen is en dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Of dat nou geloof was of wishful thinking, zullen we maar in het midden laten. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning haastig op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel: Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniel uit de kuil te trekken. Toen Daniel uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniel openlijk hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde woonden: moge uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. We zien in dit verhaal Daniel als een bedreigde gelovige. We zien hem als een principiële gelovige en we zien hem als een vervolgde gelovige. We gaan ook nog even stilstaan bij de zielenstrijd van Darius. Maar laten we eerst kijken naar het Daniël als bedreigde gelovige. Er kunnen verschillende reacties geweest zijn waarom zijn collega's zo hebben gereageerd. Daniël had natuurlijk al een hele lange geschiedenis van eminentie. Hij was een voortreffelijk regeerder, een voortreffelijk profeet, een voortreffelijk uitlegger van dromen. Hij was al op jonge leeftijd aangesteld als heerser over alle tovenaars en magiërs en wat er zo alle sterrenwiggelaars die daar zo al rondliepen. En dat zal ongetwijfeld een zekere bedreiging voor hen tot gevolg gehad hebben, omdat ze hem natuurlijk als een buitenlander beschouwden. Ja, en buitenlanders liggen niet zo lekker. Hier in Nederland ook niet altijd, trouwens. En ja, kun je daar nou wel van op aan? Wat opvalt is dat drie keer in het verhaal, ik weet niet of u het gemerkt heeft, drie keer wordt het woord eensgezind gebruikt wanneer die heersers optreden tegen Daniël, maar in het geheim, achter zijn rug om naar de koning toe. Eensgezind. Nou, ik denk dat we er ook vanuit moeten gaan dat onze vijand eensgezind tegen ons optreedt. Maar dat betekent niet dat hij niet te verslaan is. Dat is het eerste wat we ons moeten herinneren. Daniël was een regeerder, een bestuurder, waar geen fout in te vinden was. Dus het enige wat ze konden bedenken was om een soort religieuze aanklacht te bedenken. Nou, u heeft het verhaal gehoord hoe ze een plot in elkaar zetten om hem erin te luizen en in zekere zin de koning erbij. Want ze gaan naar die koning en, nou ja, u weet waarschijnlijk wel van de Egyptische farao's en veel heersers in het verleden, die vonden het prachtig om als God aanbeden te worden. Nebukadnezar voor hen, die had daar natuurlijk al last van. En Belshazzar wel een beetje. Die wilden allemaal wel graag als God aanbeden worden, u weet het, van de Romeinse keizers. Nou, dat was hier niet anders. En nu Darius dan wordt aangeboden om ook als God vereerd te worden, dat was natuurlijk een enorme streling van zijn ego. En hij had niet het geestelijke onderscheidingsvermogen om daartegen in te gaan, omdat hij tenslotte ook maar een mens was. En dan zien we dat Daniël zich er helemaal geen biet van aantrekt. Die Daniël, die in alle opzichten zo rechtschapen is, gaat hier lijnrecht tegen de wet in. Waarom? Omdat Daniël niet van plan is om mensen meer te gehoorzamen dan God. En het mooie van dit verhaal is dat hij precies hetzelfde doet als altijd. Hij houdt niet op om te bidden. Hij houdt niet op om dat voor open ramen te doen in de richting van Jeruzalem, zodat er geen enkel misverstand over kan bestaan dat hij nog steeds dezelfde God aanbidt. En hij doet dat ook nog drie keer op een dag zoals hij dat altijd al deed. Ik vind dat heel bijzonder. Als je daar nou nog naast neemt dat Daniël ongetwijfeld de schriften heel goed kende, ik heb wat ontdekt wat wel eens een grote steun voor Daniël zou hebben kunnen betekenen. Ik ga u dat lezen uit Psalm 55. Gewoon maar even, dan hoeft u nu op te zoeken hoor. Oh, dat deed u al niet. Goed. Psalm 55 vers 17. Ik echter, ik zal tot God roepen en de Heer zal mij verlossen. 'S avonds, 's morgens en 's middags. Aha, dan hebben we de drie keer. Zal ik klagen en kermen en zal hij mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij. God zal horen en hen vernederen. Hij die van oudsher troont, omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen. En dan in vers 23. Werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Nou, ik stel me voor dat een zo bijbelvaste figuur als Daniël ongetwijfeld deze psalm dagelijks in zijn stille tijd gelezen heeft nadat hij zich bewust was van het plot wat tegen hem georganiseerd was. Dit is het woord van God wat hem in stand gehouden heeft, wat hem overeind gehouden heeft, wat hem de kracht gegeven heeft om niet toe te geven, om toch vooral te blijven staan. Daniël was bereid om zijn leven af te leggen. En het eind van het verhaal maakt duidelijk dat hij zijn leven vindt, meer dan ooit tevoren. Terwijl die machtshebbers nou juist uit zijn op het vinden van een leven van macht en rijkdom en luxe. En dat uiteindelijk allemaal verliezen. Ik heb me afgevraagd wat ik gedaan zou hebben als ik in Daniël zijn schoenen had gestaan. Ik heb me afgevraagd, zou ik opgehouden zijn met bidden? Gewoon eventjes afwachten tot die 30 dagen voorbij zijn. Even de storm laten luwen. Of zou ik misschien die ramen maar dicht gedaan hebben? Ten slotte zegt Jezus toch, ga in je binnenkamer, niet waar? We hebben daar een goed argument voor. Zou ik misschien vanuit een vals conformisme samen met al die anderen toch maar tot de koning gebeden hebben. Mezelf excuserend. Ach, God begrijpt het wel. Hoe vaak strooien we onszelf geen zand in de ogen door openlijke zonden te plegen en dan onszelf te troosten met de gedachte dat God het wel begrijpt. Ja, hij begrijpt het. Maar keurt hij het goed? Daniël, en daar kom ik bij het tweede punt, was een gelovige van principe. Hij wist die wet, maar hij ging er vierkant tegenin. Ja, hij bad in de richting van Jeruzalem en net zo zichtbaar als altijd. Er was geen aarzeling, er was geen zorgen maken, er was geen vrees voor mensen. Hij vreesde alleen God. Hij wist dat Salomo ooit eens geschreven had, niet alleen dat de vreemdeling zou bidden naar Jeruzalem. Dat kom je tegen in het inwijdingsgebed van de tempel wat Salomo bidt in 1 Koningen 8. Maar hij wist ook dat vrees voor mensen een strik voor je maakt. En daarom koos hij ervoor om openlijk alleen God te vrezen en niemand anders. Hij heeft niet eens geprobeerd om die zogenaamde ongehoorzaamheid aan de koning en zijn wet van Mede en Perzen te verbergen. Zijn rebellie, als je het zo mag noemen, was openlijk en herhaald. Al die tijd lang bad hij 3 keer per dag voor een open raam. Zijn collega's, die aanbaden andere goden, die aanbaden de goden van macht, van welvaart. En ze aanbaden zelfs de koning, als ze maar konden krijgen wat ze hebben wilden. Ze waren heel hard bezig om hun leven te vinden, dachten ze. Terwijl het Daniël niet kon schelen om zijn leven voor de enige rechtvaardige zaak af te leggen. Laten we eens een blik werpen op de zielenstrijd van Darius. Darius die verstrikt raakte in de dictaten van zijn eigen ego. Ik weet niet of je dat wel eens een keer meegemaakt hebt. Maar die valse collega's die bezegelen een intrige zonder te vertellen waar het om gaat, waarbij ze het ego van de koning aansmeren en een aanbidding aanbieden. En dat te laten vastliggen in een wet van Mede en Perzen. Nou, die wet van Mede en Perzen, die komen we nog in een ander verhaal tegen. Weten jullie welk? Esther. Dat is heel leuk, want in dat verhaal zitten gewoon een aantal parallellen met dit verhaal. Misschien had u daar nooit bij stilgestaan als u het verhaal leest over Daniël de Leeuwenkuil. Maar in het verhaal van Esther, wat zich zo'n 60, 70 jaar later zou afspelen, komt het ook voor dat een koning erin geluisterd wordt om een moordzuchtig plot te ondertekenen als wet van Mede en Perzen. En we zien hier dat geen enkele menselijke wet stand kan houden op het moment dat de wet van God wordt verdedigd door iemand die zelfs bereid is om er zijn leven voor te laten. Het verhaal van Esther en Mordechai kennen we. Die gingen daar ook tegenin. Onze koning Darius had een slapeloze nacht. 70 jaar later had Ahasveros ook een slapeloze nacht. Weet je nog? En de grote boef, in dit geval boeven, dat waren er 122, die twee districtsbestuurders met hun 120 stadhouders. Die probeerden dat zelf op collectieve schaal, wat Haman later in het verhaal van Esther probeerde. Drie parallellen tussen dit hoofdstuk en het boek Esther. Ik vond het wel interessant. En het laat gewoon steeds hetzelfde zien, omdat het namelijk een machts... Een geestelijke krachtmeting is tussen degene die vast beraden staat voor God en degene die de goden representeren. Dat zien we al beginnen op het moment dat Mozes en Aaron voor Farao staan. Waar Mozes zegt, dit is wat God zegt. En Farao zegt, en ik vertik het. En waar God dan iedere keer weer de sterkere blijkt. Nou, in het boek Daniël komen we 5 van dat soort geestelijke krachtmetingen tegen. Hoofdstuk 2 tot en met 6. Dit is dus de 5e in de hele serie. Eerst speelde zich dat een aantal malen, 3 maal af met Nebukadnezar. In het hoofdstuk 5 met Belsasar. En nu dan waar Darius de pion blijkt te zijn tussen de twee geestelijke kampen van de God van Israël en de goden van Perzië. Hij kan geen enkele grond vinden om de strictium die hij om zijn nek heeft laten liggen los te maken. De hele dag is hij bezig om te proberen, ongetwijfeld met behulp van een heleboel van zijn advocaten, om te kijken of hij ergens een maas in de wet kan vinden om Daniël toch maar vrij te laten, maar het lukt hem niet. Die strik die om zijn nek gelegd is, heeft hij vrijwillig aangegaan. Hij heeft het zelfs nog met zoveel woorden bevestigd. Ja, het is een wet van Mede en Perzen, die staat, die niet herroepen kan worden. Dus ze hadden hem gewoon in zijn eigen hoogmoedswaanzin gevangen. God zegt, mijn eer geef ik aan geen ander. En als een koning meent dat hij 30 dagen voor God kan spelen, dan kost hem dat het een en ander. Misschien heeft hij in die nacht, die donkere nacht van de ziel, waarin Darius niet kon slapen en geen eetlust had en geen vertier om zich heen wilde. Misschien heeft hij in die nacht niet alleen gevast, maar ook wel gebeden tot die God van Israël, dat hij Daniël zou redden. We weten het niet. Het enige wat we weten is dat hij aan het eind van het verhaal een prachtige belijdenis afsteekt over de almacht van God en die boodschap ook meedeelt, net als Nebukadnezar voor hem, aan alle volken, talen, stammen en natieën. Grappig, een heidense heerser die zich als God laat vereren en uiteindelijk tot de conclusie komt dat er maar één Heer der Heren en Koning der Koningen is en dat hij door alle naties moet worden aanbeden en niet hij zelf. En dan uiteindelijk de volgende morgen met een klein stemmetje gaat hij naar die leeuwenkuil om te proberen uit te vinden wat er van Daniël geworden is. Daniël, onze vervolgde gelovige. Daniël wist dat hij een doelwit was geworden van zijn tegenstanders en hij wist de consequenties. Hij zal ongetwijfeld hetzelfde gedacht hebben als wat zijn 3 vrienden in hoofdstuk 3 zeiden. mijn God zal mij redden. Maar zelfs indien niet, ik zal die koning niet aanbidden. En hij wist dat dat zijn leven kon kosten. Hij stapte in die situatie met opgeheven hoofd. Hij hoefde zich nergens schuldig voor te voelen. Dat is ook het eerste wat hij zegt de volgende dag. Koning, ik was niet schuldig ten opzichte van God. En ik was niet schuldig ten opzichte van u. In andere woorden, koning, u hebt geen recht op aanbidding. En daarom heb ik niets overtreden tegen u. Alleen God komt de eer toe, zoals u ziet. Hij was ten koste van zijn leven trouw gebleven aan God. Hij stapte in feite de dood tegemoet met de waardigheid van een heilige. Die God onvoorwaardelijk vertrouwt. Ik vond het ook zo opvallend dat er een steen op die leeuwenkuil gelegd werd die verzegeld werd. Wat doet dat nou aan denken? Het graf van Jezus, precies. Zo, die is veilig opgeborgen. Daar hebben we geen last meer van. Dood is dood. Steen ervoor, zegel erop, soldaten ervoor. Ja. Forget it. Dat kan je alleen maar doen als je niet rekent met de God van Israël. En dan komt die koning de volgende dag. Daniel, heeft je God je wel kunnen redden? Ik denk niet dat hij met zoveel geloof gesproken had toen Daniel in de kuil gegooid werd. En Darius leert hier dat onschuldig bloed door de dood niet kan worden vastgehouden. En daarmee wordt hij een prachtig beeld van Jezus in zijn opstanding. Op het moment dat hij uit die put getrokken wordt. Levend en wel en zonder letsel. Dat is ook zoiets bijzonders. En dan krijgen die slechte heersers, die krijgen hun beloning. En dat is profetisch voor hoe het ook ons eens zal vergaan. Ik wil eventjes een paar versen lezen voor jullie uit 2 Thessalonicense 1, vers 6 tot 10. De achtergrond van het verhaal is dat de Thessalonicense om hun christen zijn nogal erg vervolgd worden. Paulus hoort daarvan doordat die Timotheus erheen gestuurd had om polshoogte te nemen. En Paulus die geeft de Thessalonicenzen een compliment over hoe ze staan te midden van de vervolging die ze van Joden en heidenen ondervinden. En hij troost ze met deze woorden. Hij zegt, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in alle die geloven. Dat is de troost die Paulus geeft aan ieder die verdrukking ondergaat ter wille van het evangelie. Darius had een ontmoeting met God op een hele onverwachte wijze. Hij werd aanbeden als God, maar hij had geen idee wat God nu eigenlijk is of wie God eigenlijk is. Nou, hij kwam God tegen op een hele onverwachte manier. Net als Nebukadnezar 3 maal voor hem. Nebukadnezar die overigens ook prachtige belijdenissen uitspreekt over de God des hemels en die boodschap uit doet gaan naar alle volken, talen, stammen en natieën. Een paar dingen om over na te denken, tenslotte. Of je je nu al in die situatie bevindt, of misschien al helemaal niet, maar het kan gebeuren dat je ook eens een keer een bedreigde gelovige wordt, net als Daniel. Misschien bedreigd door autoriteitsfiguren die boven je staan. Leiders, leraren, werkgevers, vrienden misschien, ongelovige familieleden. Wat gaat jouw reactie worden? Misschien ben je helemaal niet in die situatie. Misschien speelt het helemaal geen rol. Maar ik ben ervan overtuigd dat Daniël zijn beslissingen nam voor hij ooit in die situatie terechtkwam. En toen hij er eenmaal was, ook handelde vanuit, laten we zeggen, de afspraken die hij met zichzelf gemaakt had. Wat doen wij als ons geloof bedreigd wordt door mensen die boven ons staan? Gaan we reageren vanuit geloof of vanuit angst? Is het angst die onze beslissingen bepaalt? Of is het een geloofsuitspraak die zegt van, met mijn God spring ik over een muur? Zoals David zei in Psalm 18, toen hij midden in de penarie zat. Kun je jezelf zien als een principiële gelovige? Iemand die zijn beslissingen over dat soort dingen genomen heeft en zich daar ook aan houdt. Heb je je prioriteiten juist gesteld? Heeft God bij jou overal de voorrang? Heb je besloten om iedere dag bij zijn principes te leven? Je zou jezelf af kunnen bevragen om maar een paar voorbeelden te noemen. Heb je besloten om altijd eerlijk te zijn? Leugentjes om best wil bestaan niet hoor. Er zijn nog steeds leugens. Heb je besloten om altijd seksueel rein te zijn? En leidt dat besluit ertoe dat je bepaalde televisieprogramma's afzet en bepaalde internetsites niet bezoekt? Heb je besloten om een leven van integriteit te leiden, waarbij je ja, ja is en je nee, nee. Waarbij je gedrag in het verborgene hetzelfde is als je gedrag in het openbaar. Dat is integriteit. Zo'n besluit moet je nemen, want als je dat namelijk niet doet, dan laat je jezelf dirigeren door de omstandigheden die op je afkomen. Als Daniël op die manier geleefd zou hebben, was hij binnen de kortste keren totaal opgeslokt door de goddeloze Babylonische cultuur en was er niets, maar dan ook niets overgebleven van een getuigenis te midden van dat Babylonische Rijk. En misschien moet je je ook afvragen, stel je nou eens voor dat ik een vervolgde gelovige word. Ben ik dan bereid om mijn leven voor Christus neer te leggen? Of zoek ik altijd weer om lijden te ontsnappen en te ontkomen aan alles wat levensbedreigend is? Ik zei het al, toen Daniël uit de leeuwenkuil kwam, werd er geen enkele wond op zijn lichaam gevonden. Op dezelfde manier als wij iedere dag met God wandelen en hem vertrouwen in alles zoals Daniël, dan zullen ook wij smetteloos gevonden worden op de dag van zijn verschijning. En tenslotte wil ik u een paar versen lezen uit 1 Thessalonicenzen 5 die daarover gaan. En de laatste paar versen is dan tevens mijn slotzegen voor u als gemeente. Ik lees voor u eerst 1 Thessalonicenzen 5 vers 2 en 10. En dan vraag ik u voor vers 23 en 24 om op te staan om Gods zegen te ontvangen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën, een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij we waken, het zij we slapen, samen met hem zouden leven. Dat is Gods woord voor u. Wilt u opstaan om de zegen te ontvangen uit vers 23 en 24 van datzelfde hoofdstuk. En mogen de God van de vrede zelf, u gemeente Tiel, geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen.